Ja.
Gedrag, kennis, vaardigheden?
Ja, kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan en die tot uitdrukking komen in jouw gedrag.
Er is een arts en die zegt, het ging al jarenlang niet goed. We zaten zelden op één lijn en de besluitvorming liep niet lekker. Eigenlijk was er sprake van een continue machtsstrijd. Wie is hier de baas? Wie heeft het voor het zeggen? We probeerden onze verschillen wel te verbergen voor het personeel, maar daar was geen beginnen aan. Bij mij heeft de oplopende spanning tot een fikse burn-out geleid. Toen ik terugkwam, hebben mijn collega's zonder overleg de samenwerking met mij opgezegd. Het ligt nu alweer lang achter me, maar de effecten van deze episode werken nog steeds door. Achteraf, denk ik, hadden we maar de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen. Hadden we maar beter naar elkaar geluisterd.
Ik zie hem nog zo voor me zitten, de man die me dit vertelde. Echt zo pijnlijk.
Aan alle kanten gevoeld.
Ja, allemaal kundige dokters, maar het onvermogen om met elkaar in gesprek te gaan over zaken die er absoluut toe doen.
Ja, en het komt keihard binnen.
Ja, het betekent ook constructief een conflict kunnen aangaan. Effectiever en plezieriger communiceren. Ik zeg altijd, het gaat over twee dingen. Het gaat altijd over de inhoud, hè? Dus je wil inhoudelijk voortgang boeken. Dat is heel belangrijk. Maar er zit een andere laag bij die heel belangrijk is. En namelijk dat de relatie met de ander in dat proces goed blijft. Ik maak eigenlijk zelden mee dat inhoudelijke verschillen echt onoverbrugbaar zijn. Het is vaak het onvermogen om erover in gesprek te blijven. Omdat je het niet geleerd hebt. Of onwil, omdat er geen vertrouwen meer is. Die zo'n negatieve impact op de samenwerking hebben.
Ja, dus je gedrag, dus de top van de ijsberg.
Mm-hmm.
Dus dat gedrag wordt gevormd, wordt gevoed door datgene wat er onder die waterspiegel, met wat we denken, wat we voelen, wat we zijn, wat we willen, dat vertrouwen, dat veiligheid,
ja,
wordt gevormd. Het gedrag wordt gevormd daardoor.
Ja. Ja, dat zijn al die aspecten onder water die je nu noemt, die sturen eigenlijk dat gedrag aan. En als mensen zeggen, ja, zo ben ik nou eenmaal, dan zeg ik, dat is gewoon kletskoek. Want je bent niet je gedrag. Hè? Wat je wel bent, dat zit veel dieper onder de waterlijn. En gedrag is een keuze. En mensen zeggen dan, ja, maar ik wil niet veranderen. Nou, dat hoeft ook helemaal niet. Dat kan ook helemaal niet. Maar je kunt wel je gedrag veranderen. Dat is een keuze.
Ja, en als je begrijpt waarom je iets doet, dan is het wellicht ook makkelijker.
Absoluut, dat moet. Je moet begrijpen waarom je dingen doet. Maar het is ook nodig om in de spiegel te kijken. We zijn allemaal mensen, zijn allemaal dingen die we niet zo goed kunnen. Vaak kan de neiging zijn om naar anderen te wijzen. Die doet zus en die doet zo.
Actie is reactie.
Absoluut. En ik zeg, kijk maar eerst even in de spiegel. En onderzoek eens wat je zelf niet zo handig doet. Hè? Hoe zit het met jou, met je luisteren, met je ja-ma zeggen, met mensen misschien niet echt aankijken of serieus nemen, iemand negeren. Misschien praat je wel over iemand in plaats van met iemand. Nou, begin daar maar eens.
Dus dat is zicht krijgen op je eigen valkuilen?
Exact.
Dus we hadden de enneagrammen natuurlijk al met kwaliteiten en je valkuilen. Dit zijn ook valkuilen. Valkuilen in je gedrag,
in gedrag.
Je communicatie.
Ja.
Een dokter heeft natuurlijk verschillende vormen van communicatie. Tenminste, zo lijkt mij. Ze hebben de communicatie met hun patiënten en ze hebben de communicatie met collega's. Zit daar verschil in?
Ja, dat hoor ik vaak, dat heel erg verschillend is. En daar moet ik eigenlijk altijd een beetje om grinniken. Want dokters zijn geen acteurs, hè? Je kan 2 minuten ander gedrag proberen neer te zetten, maar dat in essentie blijf je doen wat je doet. Nou is het natuurlijk wel zo dat je als je in de spreekkamer bent met je witte jas aan, heb je een andere rol met een patiënt tegenover je dan dat je met je collega's zit te vergaderen over productie of over het vakantierooster. Hè? Dus dat spreekt voor zich. Maar de manier waarop jij je gedraagt, die is in de basis hetzelfde.
En op het moment dat jij je gedraagt, we zeiden het net al, actie is reactie. Dus hoe kun je dit op een positieve manier inzetten? Want ik kan me voorstellen dat tegengedrag lokt tegengedrag uit.
Ja, wat ik daarmee bedoel is dat als jij negatief doet, niet gericht bent op samenwerken, dan gaat de ander daar ook op die manier op reageren. Terwijl als jij positief samengedrag neerzet, dan is de kans heel groot dat de ander daar ook op gaat reageren.
En wat heb je daarvoor nodig?
Inzicht. Inzicht in wat je doet en inzicht in welk effect dat heeft. Het is wel mooi. Als we het hebben over communicatie bij artsen, dan gaat het in eerste instantie altijd over de relatie met patiënten. Als patiënten kritisch zijn, gaat het niet vaak over de inhoud. Het gaat bijna altijd over de manier waarop de dokter communiceert. Die patiënt die wil gezien worden, gehoord worden. En dat is een algemeen menselijke behoefte. Dat geldt ook voor jou en mij en dat geldt ook voor je collega's.
Die hebben we volgens mij aangehaald in een vorige aflevering. Dat er een patiënt was die letterlijk tegen de dokter zei: maar dokter, kijk me eens aan.
En wees aardig, voegde ze er nog aan toe. Ja, toen dacht ik, oh wauw, wat een lef, wat goed dat je dat doet. Maar zover wil je het natuurlijk niet laten komen.
Nee, terwijl het waarschijnlijk vanuit die arts totaal vanuit onderbewust, onbewustzijn gebeurt.
Absoluut, ja. Onbewust gedrag.
Want die is gefocust bezig met waarschijnlijk in te vullen wat de patiënt allemaal aangeeft dat hij heeft voor een klachten.
Ja, en als niemand je erop wijst. Ik beschrijf ook een voorbeeld in mijn boek. Dat gaat over een arts. En het viel me op dat ze me nooit aankeek. En ze ontweek mijn blik. En ik maakte haar daar bewust van. En dat was nieuw voor haar. Ik vond het in eerste instantie niet heel erg leuk om te horen. Maar ik vertelde dat en wat het effect op mij had. En ik werd daar eigenlijk ook een beetje onzeker van. Ik voelde ook geen contact met haar. Ik zag ook niet hoe ze reageerde op wat ik zei. Maar ze is daarmee aan de slag gegaan. Ook in de spreekkamer. Dus zij was zo'n arts die heel erg gefocust was op haar beeldscherm. En waar ze mee ging experimenteren is het volgende. Ze deed dat beeldscherm in eerste instantie aan de kant. Ze maakte echt oogcontact met die patiënten. En zag ik haar een week of drie later zag ik haar weer. En ze was echt stralend, want ze zei: mijn spreekuren die zijn echt veranderd. Mijn patiënten zijn tevredener. Het loopt ook effectiever en efficiënter. En ik voel me rustiger. Nou, dat vond ik zo'n prachtig voorbeeld van zicht krijgen op een valkuil. Daarmee aan de slag gaan en dan ontdekken wat een prachtig effect dat heeft.
Ja, want dit is voor effectief en plezierige communicatie. Dus dit heeft bij deze arts heeft dit duidelijk positief uitgepakt.
Absoluut.
Zowel voor de patiënten als voor de arts zelf, als voor de omgeving. Want zoals je net al aangaf, het is in de basis, dus zo communiceer je waarschijnlijk met meerdere.
Of wat je hier doet, doe je daar ook.
Doe je daar ook.
Ja. Alleen het verschil is dat die collega's, die gaan niet zo gauw tegen je zeggen van: goh, Piet, je kijkt me niet aan, je maakt geen oogcontact. Dat is niet usance onder dokters.
Nee, terwijl ze dat in de feedback geven, is tijdens de opleiding, wordt dat nog wel gedaan.
Nou, feedback in de medische wereld is gestructureerd. Bijvoorbeeld door de IFMS, het individueel functioneren medisch specialisten. Dat was soms nog één op één gedaan. Het wordt ook wel eens besproken in de groep. Maar dat geeft dan toch, en ook in de opleiding, dan gaat het in de kader van wat je nog te leren hebt. Maar feedback geven in een wat vrijere setting, simpelweg omdat je last hebt van iemands gedrag, of iemands gedrag onveilig vindt of onaangenaam vindt. Ja, dat is wel van een andere orde. Dat is niet heel gebruikelijk. Dat vinden heel veel artsen reuze spannend.
Is het dan belangrijk, want ik zie hier een plaatje met een trap. Mm-hmm. En er staan twee artsen. De een staat boven en de ander staat beneden. Die staan heel hard tegen elkaar te schreeuwen. En de onderste die staat op de traptreden gevoelens. Mm-hmm. Dan heb je nog een traptreden relatie, een traptreden procedure en een traptreden inhoud. Die staan elkaar helemaal gek te maken, bij wijze van spreken. Ja. En er staan twee andere artsen. En die zie je met een grote glimlach. Die staan op dezelfde laag. Hoe werkt dit?
Nou, dit noem ik de vier lagen in de communicatie. En de inhoudelijke laag is natuurlijk heel belangrijk. Want dat is waar uiteindelijk je gesprek over gaat. Hè? Je wil inhoudelijk verder komen met de ander.
Ja.
Maar zoals ik net ook al zei, ook de relatie met die ander is heel belangrijk. Dus het is ook goed om zicht te hebben op welke manieren kan ik nog meer interventies doen in een gesprek. Hè? Want ik kan het met jou bijvoorbeeld ergens niet op inhoudelijk eens zijn wat je zegt. Dus ik kan zeggen, nou Marielle, dat klopt niet, want... Maar dan doe ik het sec op de inhoud. Ik ga je een voorbeeld geven. Stel, een arts heeft een patiënt tegenover zich. En die patiënt die gaat ontzettend huilen. Nou, vraag maar eens aan de dokter wat hij gaat doen. Die stopt met zijn inhoudelijke uitleg. Vanzelfsprekend. En die reikt de tissues aan. En die vraagt hoe het gaat. En die gaat kijken van, goh, gaan we dit gesprek nu voortzetten? Of zullen we een nieuwe afspraak inplannen? Nou, een arts weet prima hoe hij of zij dat moet doen. Dus al die laagjes komen daar in bod. De procedure van het gesprek, maar ook hoe is de relatie? Welke emoties spelen hier een rol? Je wordt heel effectief in je communicatie als je zicht hebt op die verschillende lagen. Want op al die verschillende lagen kun je eigenlijk een interventie plegen in het gesprek. Bij patiënten gaat het relatief makkelijk. Maar als het dan gaat over de relatie met collega's, of met andere professionals, of met je personeel, ja, dan wordt het opeens een stuk ingewikkelder.
En is er dan een volgorde in deze vier lagen?
Nee, we trekken ze nu eigenlijk een beetje uit elkaar. Ze zijn er altijd. Er is altijd inhoud, er is altijd een relatie. Er spelen altijd gevoelens een rol. Maar wat je mag realiseren is dat als er gedoe is of het voelt niet lekker, het is best spannend, maar dan heb je maar één keus. En dat is de inhoud loslaten. Door bijvoorbeeld te zeggen van, goh, ik heb het idee dat het niet lekker loopt. Wat is er aan de hand? Of ik zie dat wat ik je nu zeg, dat het je heel raakt. Of andersom, ik merk dat ik boos word als jij dit tegen me zegt. Ja, dus dan interveneer je op een andere laag. En je kunt mensen uitnodigen om mee te gaan. En zoals ik net deed, van god, ik merk dat ik boos word. En dan nodig ik jou eigenlijk uit om naar die gevoelslaag te komen. Maar ik kan ook jou volgen als jij zegt van, ik merk dat we hier niet uitkomen, dat we nog wat meer informatie nodig hebben. Zullen we een volgende afspraak inplannen? Dan kan ik daar ook in meegaan. Maar ook daar weer gaat het om bewustzijn. Op welke laag speelt dit zich af? En werkt dit wat we nu aan het doen zijn?
Ja, en je geeft ook heel erg aan, durf te vertrouwen op je gevoel.
Ja.
Want je gevoel klopt altijd.
Altijd.
Dat gevoel moet wel de ruimte krijgen om naar boven te komen.
Ja, daarom beginnen we ook onder water. Hè? Eerst je gevoelens serieus nemen.
Ja, eerst diep duiken.
Eerst diep duiken. En het mooie is als je dat doet, en je benoemt ze ook, je wordt veel authentieker, maar ook sterker. Want mensen gaan ook ervaren dat je authentiek bent. En die zullen je daarin serieus nemen. En dat benoemen van het gevoel, nou, dat is meestal een spannende stap.
Dat is heel open en eerlijk.
Ja.
Open en bloot.
Ja, en mensen zeggen dan, maar het is zo kwetsbaar. Daar hebben mensen soms de connotatie bij dat het zwak is. Of wat ik een heel mooi voorbeeld vind, is raakbaar. He, want echt communiceren, als we echt in contact met elkaar zijn en jij bent raakbaar en ik ben raakbaar, ja, dan komen wij heel ver met elkaar. Vind ik een ander woord weer. Ik wil er niet een woordenkwestie van maken. Maar misschien is dat ook wel, wil ik niet kwetsbaar zijn of ben ik niet te raken? Dat is misschien een leuk om over na te denken als je dit hoort.
Heel belangrijk daarbij is jezelf uitspreken en anderen aanspreken.
Klopt.
Daarvan heb je een voorbeeld in je boek. Willemien is een superspecialist in een vakgroep van bijna 30 dokters. Ze spreekt op congressen en zit in de kaartenbak van meerdere journalisten en redacties. Maar de mensen die nauw met haar samenwerken zien een andere kant. Willemien staat bekend om haar vlijmscherpe tong. Ze is veeleisend en brandt mensen regelmatig tot de voeten af. Sommige dokters in haar nabijheid gaan na verloop van tijd op zoek naar een andere werkplek. Twee collega's zitten thuis. Volgens hen een direct gevolg van een conflict met Willemien. Iedereen praat erover met iedereen, maar niet met Willemien. Haar collega's niet en ook het management niet. Jezelf uitspreken en anderen aanspreken, dat is hier wel heel erg belangrijk.
Ja, dat klopt. En dit is best een pittig voorbeeld. Ik kom ze vaker tegen in allerlei gradaties. Want anderen aanspreken, ofwel feedback geven is één ding. Maar grenzen aangeven gaat daaraan vooraf. En daarom heb ik dit voorbeeld gepakt. Omdat deze Willemien nooit een grens aangeboden heeft gekregen. En dan red je het eigenlijk niet meer. Dan loopt het uit de klauwen. En dan is feedback geven eigenlijk te laat.
Ja, ze is nooit gecorrigeerd.
Nooit gecorrigeerd, nee. En dan gaan er allerlei andere belangen een rol spelen. Hè? Die superspecialist, de plek die iemand heeft gekregen, het automatische gedrag wat inslijt. Dus wat ik betoog is, zorg voor een atmosfeer in de plek waar je werkt, in de vakgroep, je groepspraktijk, je maatschap, waarin je anderen mag aanspreken, maar waarin je ook zelf aangesproken wil worden. Wil worden.
Ja. Want feedback is nodig voor ontwikkeling.
Feedback is nodig voor ontwikkeling. Feedback is niet om iemand af te kraken. Feedback is bedoeld om te groeien als mens en als professional. En daar heb je anderen voor nodig.
Maar hoe moeilijk is dit? Hoe begin je?
Ja, kijk, Veel mensen weten dat wel. Veel mensen weten wel dat als je feedback geeft, dat je je bij jezelf moet houden. Dat je een ik-boodschap moet geven. Dat je concreet gedrag moet beschrijven. Mensen weten dat wel. Ze hebben allemaal een cursus gehad. Hè, gericht op de vaardigheid feedback geven. Maar, en dan ga ik toch wel even duiken onder water. Als jij allerlei opvattingen hebt over feedback geven die niet helpen, dan ga je het niet doen. Of als je je ongemakkelijk voelt bij de gedachte dat je iemand feedback gaat geven, ga je het niet doen. Dus ook hier is het gewoon heel zinvol om te kijken van, wat weerhoudt mij om het te doen? Ja, bijvoorbeeld, ik ben bang dat het ruzie wordt en daar zit ik niet op te wachten. Ik herinner mij iemand die zei, ik heb van mijn opleider geleerd dat er in elke vakgroep wel een emmer stront staat. En je moet gewoon weten waar die staat en dan loop je er lekker met een hele grote boog omheen. Nou, als je dat gaat geloven, als je denkt, nou, dat vond ik wel een goed advies, ja, dan ga je natuurlijk geen feedback geven.
Nee, daar is geen ruimte voor feedback.
Nee. Of, die kom ik echt heel vaak tegen, dat mensen zeggen, ja, maar ik maak zelf ook fouten. Ik doe het ook niet perfect, dus wie ben ik? Of van iemand die opgeleid wordt richting de opleider, of tegen iemand die er al langer zit. Ja, wie ben ik om hem of haar feedback te geven?
En hoe doorbreken we dit?
Ja, dat doorbreek je eigenlijk niet in je eentje. Ik denk dat je twee kanten op kunt gaan. Je kunt als groep met elkaar zeggen, wij vinden dit een belangrijk thema. En wij willen, ik noem dat de vrije ruimte in onze groep vergroten. De vrije ruimte is, dat zijn eigenlijk alle onderwerpen waarover wij mogen spreken met elkaar. En de andere manier, als je zelf meer feedback zou willen geven, ik zeg, draai het om. Boek eens een half uurtje of een uurtje in en ga zelf eens feedback vragen. Geef de ander ook wel de ruimte om dat voor te bereiden. Maar ga gewoon eens vragen van, goh, ik ben jouw collega nu een tijdje. Wat vind je eigenlijk? En dan hebben we het niet over de inhoudelijke deskundigheid, hè, die is makkelijk. Maar vraag eens feedback op jouw manier van samenwerken en communiceren. En heel belangrijk, vraag 3 punten. Die de ander heel erg in jou waardeert. Maar vraag ook om 3 verbeterpunten. 3 dingen die ander niet zo fijn vindt.
Ja, dus ik zou ze formuleren als vraag om de tips en de tops.
Absoluut.
Ja. Maar je hebt wel gekaderd dat het, nou ja, over die emmer stront, dat het geen bak stront is die je over je heen krijgt. Je hebt het gekaderd naar, we gaan daarover vraag ik feedback.
Ja.
En ik vraag zoveel punten en zoveel punten.
Ja, want als ontvanger ben je erop voorbereid dat je zowel de positieve als de minder positieve dingen te horen krijgt. En eigenlijk legitimeer je de ander om feedback te geven, want je vraagt er gewoon om. Dus die heeft jouw toestemming, zodat hij zich ook minder zorgen over hoeft te maken over hoe jij weer gaat reageren. Hij kan zich goed voorbereiden. En begin vooral met iemand met wie je heel lekker samenwerkt, met wie je een prettige band hebt. En vervolgens kan je het steeds een beetje spannender maken.
Dat kan wel kwetsbaar voelen.
Ja.
En raakbaar.
Absoluut. Maar weet je wat het is? Ik noemde net het woord vrije ruimte. Hoe groter de vrije ruimte is tussen mensen die samenwerken, des te minder kans is er op gedoe, op ruis en conflicten. Nou, die vrije ruimte kun je op 2 manieren groter maken. Aan de ene kant door zelf feedback te geven. En te ontvangen uiteraard, maar ook jezelf uit te spreken over dingen die een rol spelen, maar die je niet hebt gedeeld. Er staat best een pittig voorbeeld in mijn boek wat ik geef, maar wat ongelooflijk belangrijk was voor de betreffende arts. Het is best een pittig voorbeeld, maar het maakt mijn punt wel heel duidelijk. Maar het kan natuurlijk ook over kleinere zaken gaan. Maar ik noem haar in mijn boek Herma. En zij vertelt uiteindelijk aan haar collega's dat ze Asperger heeft. En het bijzondere is, kijk, eigenlijk is helemaal niemand verbaasd. Hè? Want achter haar rug om hadden ze het wel eens over de autist of ze gedroeg zich weer autistisch. En haar gedrag, dat riep voorheen regelmatig irritatie op en gedoe. Maar omdat zij het zelf heeft gedeeld en het zelf in het midden legt, daar gebeurt er iets heel anders. Hè? Want nu kunnen die collega's kijken van, goh, Herma, wat heb jij van ons nodig? Maar Herma, die gaat ook beter begrijpen wat zij kan doen, wat haar collega's van haar nodig hebben. Hè? Dus ze komen meer tot elkaar. Dus dat vergroten van die vrije ruimte gaat over, aan de ene kant over feedback geven en ontvangen, maar aan de andere kant ook je uitspreken over de dingen die, ja, soms ook heel persoonlijk zijn, maar die wel degelijk van invloed zijn op jouw professionele functioneren.
Om te kunnen zeggen dat je af en toe onzeker bent, heb je een boel zelfvertrouwen nodig.
Mooi, hè?
Want zeker, nou ja, nee, nu vul ik het in voor artsen, voor dokters. Maar die komen natuurlijk wel zeker over. Die moeten zeker overkomen naar een patiënt.
Ja, en ik denk dat je wel mag stellen dat de meeste artsen ook wel zeker zijn over wat ze inhoudelijk kunnen. Hè, wat ze professioneel in hun mars hebben. Maar over andere aspecten. Mensen zeggen wel eens, hè, ook al is het 2021, artsen worden nog steeds op een voetstuk gezet door hun omgeving. Ik denk wel dat minder wordt. Ik denk dat het nog steeds zo is. Maar ik werk nu 20 jaar met medisch specialisten en huisartsen. En ik krijg echt die mens in die witte jas te zien. En ik kan dus echt vertellen, een dokter is een mens met kwetsbaarheden zoals jij en ik die hebben. Met onzekerheden zoals jij en ik die hebben.
Ja, en dan krijg je dus weer een echt gesprek.
Dan krijg je een echt gesprek.
Want dan kom je tot elkaar.
Absoluut.
Nog iets anders, want bij feedback, dat klinkt heel vaak als negatief. Dat het altijd iets is waaraan je moet leren werken.
Ja.
Maar dat kunnen natuurlijk ook. Dat kan ook positieve feedback zijn.
Sterker nog, ik denk dat dat heel erg met elkaar te maken heeft. Ik ben er echt van overtuigd dat als je waarderend met elkaar omgaat, dat als je elkaar ook oprechte complimenten geeft, waardeert, dat er een soort fundament ontstaat, een soort bodem ontstaat, waarop het ook veiliger is en normaler is om ook een kritische noot in te kunnen brengen. Ik denk dat het een niet zonder het ander gaat. En ik denk ook dat je daarbij, kijk, als je kritische feedback geeft, dan wil je heel specifiek zijn. Hè? Gedrag is zichtbaar. Hè? Dus als ik feedback geef, dan wil ik dat echt op concreet, waarneembaar, zichtbaar gedrag doen. En bij een compliment zou je dat ook kunnen doen. Hè? Dus niet alleen zeggen, goh, we hebben lekker gewerkt. Maar je zou ook kunnen zeggen van, goh, als ik jou om hulp vraag om even mee te kijken met deze ingreep die ik lastig vind. Je staat meteen klaar. Dat vind ik fijn, want dat is goed voor mijn zelfvertrouwen. Ja, dan ben ik heel specifiek, heel concreet in mijn compliment.
En de arts, of degene tegen wie je het zegt, die krijgt vleugels.
Absoluut.
En die zal het volgende keer weer doen. Ja, en dat dus geeft vergroot weer het werkgeluk.
Ja, dus wees specifiek, zowel de kritische noot als het compliment.
We hebben hier in jouw boek, hebben we het natuurlijk over de Enneagram gehad met de persoonlijkheidstypes. Daar zijn 9 types uitgekomen. En in je boek geef je ook aan dat je feedback kunt geven op verschillende manieren aan die Enneatypes.
Klopt.
Dat wijdt nu te ver uit, denk ik, om dit nu zo te bespreken. Maar ik kan me voorstellen dat als mensen dit boek pakken, dat het dan heel erg een eye-opener is. Net zoals de vragen die je kunt stellen aan bijvoorbeeld de observator of aan de individualist. Dat je met feedback geven ook zeer specifiek kunt zijn. En uniek.
Ja, dat klopt. En wat je hier eigenlijk ook mee zegt, is als je feedback geeft, denk er goed over na. Hè? Dus feedback is wat mij betreft een gesprek. Dus niet even iets over de schutting gooien. Niet even in een paar minuten tjak, tjak, tjak. En een gesprek, dat bereid je voor. En wat ik ook nog wel wil toevoegen, mensen vragen wel eens van, ja, maar wanneer geef ik nou feedback? Het is maar klein of nou, als het groot is, als het belangrijk is, als het impact heeft, hè, dan geef je feedback. Maar ook, ik zeg altijd, 1 keer is toeval, 2 keer is opmerkelijk, maar bij 3 keer is er echt sprake van een patroon. En dan gaat het irriteren en dan is er zo'n kiezeltje in je schoen. Daar krijg je ook een zwerende voet van uiteindelijk. Dus benoem dan het patroon. Pak niet het incident, maar ga eens met iemand zeggen en benoem het patroon. En vraag of iemand het herkent en ga met je collega in gesprek. Maak er een dialoog van. En ja, wat ik heel vaak mis is het wij. Wat spreken we af? Het gaat altijd over, kijk, feedback gaat over het verleden. Maar hoe mooi zou het zijn als je ook naar een feedforward gaat? Wat betekent dit voor ons? Wat betekent dit voor onze samenwerking? Ik heb wel eens meegemaakt, dat waren 2 collega's. Ja, ze groeten elkaar nauwelijks op de gang. Er was heel veel animositeit en gedoe. En dat is wel een beste proces geweest. Maar uiteindelijk zijn ze heel mooi tot elkaar gekomen. En zij hebben afgesproken om 1 keer per maand een kop koffie te drinken. Uit de hectiek, om te kijken of alles nog oké was. Prachtig is dat. En dat mis ik wel vaak. Als je leest, hoe geef je feedback? Dat stuk van, en hoe nu verder?
In een gesprek moeten we ook verschillen overbruggen.
Altijd.
Ja. Een arts zegt, sinds 2 jaar ben ik medisch manager en dat is een vak apart. Daar heb ik niet voor doorgeleerd en dat merkte ik regelmatig. Maar ik kwam een heel eind met logisch nadenken en een beetje afkijken hoe anderen het doen. Het meest ingewikkeld vond ik het omgaan met weerstand in mijn eigen vakgroep. Om mensen mee te krijgen. Ik heb inmiddels geleerd om meer onderzoekend te werk te gaan. Wat maakt dat iemand zichzelf blijft herhalen? Wat maakt dat iemand zich zo bokkig gedraagt? Wat zegt dat over deze persoon? En wat zegt dat over mijn aanpak? Het leuke is dat deze vragen tot een ander soort contact leiden, persoonlijker en met meer diepgang. We hebben nu minder gedoe en frictie in de vakgroep. Ik ben effectiever geworden nu ik inzie dat die zogenaamde zachte kwaliteiten wel degelijk zinvol zijn in onze complexe organisatie. Of je nu medisch manager bent of niet.
Ja.
Ik kan me wel voorstellen inderdaad dat je wordt opgeleid tot dokter. Je studeert, je promoveert, je wordt specialist. En dan kies je ervoor om medisch manager te worden. Dat is inderdaad een vak apart.
Het is een vak apart. Het geldt maar in gesprek verschillen overbruggen. Dat geldt voor medisch managers, maar het geldt voor elke huisarts en voor elke medisch specialist. Want je werkt niet meer solo, hè? Je moet alleen maar samen, of je moet. Als medisch specialist en als huisarts doe je niks anders dan communiceren met patiënten, maar ook met collega's, in multidisciplinaire overleggen, met managers. Dus ook al heb je geen managementpet op, communiceren is belangrijk.
Ja, jij gebruikt hier de brug.
Ja.
Het gespreksmodel De Brug is een hele mooie tekening weer van gemaakt om te visualiseren hoe het gaat. Het is een hele grote brug. De eerste pijler is vertrouwen. Met een grote eenrichtingsverkeerpijl. En vervolgens ga je de brug op via behoeften en belangen. Mm-hmm. Over de top van de brug, via oplossingen naar beneden, naar weer de volgende pijler afspraken. Waarbij twee artsen elkaar de hand schudden. Onder de brug door haaien, zeilbootjes, veel drukte, veel gedoe. Maar bovenop gebeurt heel veel.
Ja.
In vertrouwen, behoeften en belangen, oplossingen en afspraken. Maar hoe pak je dit het beste aan? Is daar ook een volgorde voor?
Ja, de volgorde die je noemt is heel prachtig. Ik denk dat veel artsen het herkennen als ik zeg, ze duiken meestal naar de oplossing. Je wordt ook oplossingsgericht opgeleid. Maar dat werkt niet en liefst ook je eigen oplossing. Ik leg hem vaak achterstevoren uit. He, als je een gesprek hebt, dan wil je met elkaar goede afspraken maken. Die ook geborgd worden in de praktijk. En waar jij je aan committeert, waar ik me aan committeer. Maar om dat te kunnen doen, ja, moeten we met elkaar oplossingen hebben bedacht. En denk aan het, hoor het meervoud, hè? Er is nooit één ideale oplossing, al denk je dat wel. En om die oplossingen met elkaar te kunnen bedenken, ja, hebben we inzicht nodig in elkaars behoeften en belangen en visie. Om jou te laten vertellen wat jij belangrijk vindt, wat jouw behoeften zijn, moet je mij vertrouwen. Voor mij geldt hetzelfde hè, als om dat te delen. En dat is dus de fase waar het mee begint. En die wordt vaak overgeslagen in de snelheid, in de hectiek van alle dag. En ook in de wens om je eigen oplossing gerealiseerd te krijgen.
Zijn alle fases even belangrijk?
Nee. Kijk, ze zijn allemaal belangrijk. Maar het is gewoon heel duidelijk, als je fase 1 niet goed doet, hè, dat opbouwen van vertrouwen, dan kom je geen stap verder. Sterker nog, je komt er misschien in fase 2 of 3 achter, dit gaat echt niet werken. En dan zul je terug moeten. Dus dat kost tijd, het kost energie, het kost gedoe. Dus het spaart je een heleboel tijd en ellende als je de tijd neemt om die eerste fase goed te doorlopen. We hebben het net gehad over die vier lagen in de communicatie die zo belangrijk zijn. En als je het goed doet, komen al die lagen, de inhoud, de procedure, hè, dus de tijd, de structuur, hoe gaan we het aanpakken, als de relatie en de gevoelens, die komen aan bod in deze eerste fase van de brug.
Ja, en die eerste fase van de brug is dus inderdaad vertrouwen opbouwen.
Klopt.
Als ik nu dit zo visualiseer,
mm-hmm.
dan zie ik een pijler van een brug instorten. Zelfs als je het vertrouwen niet opbouwt.
Ja, dat klopt. Je komt niet verder. En dat betekent dus, kijk, vaak is het onderwerp wel bekend. Maar wat heel belangrijk is, is ook om met elkaar te kijken. Ja, maar met welk doel zitten we hier? Het kan zomaar zijn dat je hetzelfde onderwerp hebt, maar niet welk doel. Dat is heel belangrijk om af te stemmen. Dat betekent echt, waarom zitten wij hier met elkaar aan tafel? Dus wat beogen wij met dit gesprek? En dat is echt iets anders dan het onderwerp waar we het over gaan hebben. Ik gebruik in mijn boek een voorbeeld over Jeanette die met pensioen gaat. En dan zijn er twee collega's die gaan een afspraak maken. Hè? Dus ze gaan het hebben over de vervanging van Jeanette, want die gaat immers met pensioen. Maar ze bespreken niet wat het doel is. Kijk, Kate die heeft als doel, een van de collega's, ze wil overeenstemming krijgen over het functieprofiel, zodat ze iemand binnen gaan halen in de vakgroep die daar heel goed bij past. Maar haar collega Nico, die heeft een heel ander doel. Die gaat er gewoon uit dat de huidige chef die kliniek Jeanette gaat vervangen. En binnen 5 minuten is het strijd. Bap, bap, bap.
Ja, dus inderdaad, vertrouwen opbouwen gaat om meer dan relatie en gevoelens. Het gaat ook om het doel, de inhoud en de procedure.
Ja, ja, dus het is nog niet een inhoudelijk gesprek, nee. Die eerste fase. Maar als, kijk, hier zit al een angel in. Hè?
Ja.
Deze twee collega's hebben een ander doel. Dus daar zullen ze het eerst met elkaar over moeten hebben.
Ja. En dan ga je door naar de volgende stap. En dan stap je dus de brug op.
Ja.
De behoeften en de belangen inventariseren.
Ja.
Want dat is informatie, wil je vergaren.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk allemaal verschillende belangen. Er zijn gezamenlijke belangen, verschillende belangen, strijdige belangen. Hoe pak je dit aan?
Vragen stellen, vragen stellen, vragen stellen. Geïnteresseerd zijn in wat de ander zegt. Nieuwsgierig zijn. Maar ook vertellen wat je zelf belangrijk vindt. Geen verborgen agenda's. Dat kan nog wel eens de neiging zijn. Ik hou de kaarten tegen mijn borst. Maar dat gaat niet werken. Want het kan niet anders dat je gezamenlijke belangen hebt. Dus die wil je ook inventariseren. Verschillende belangen die bijten elkaar niet. Hè? Dus, maar het is ook goed om die op tafel te hebben. En het venijn zit natuurlijk in waar de belangen strijdig zijn. Maar daar moet je het met elkaar over hebben. En onderzoeken waar de ruimte zit.
Ja, en je zegt daarbij ook, je mag een oen zijn.
Ja, open, eerlijk en nieuwsgierig. Ja. Dus wees open en eerlijk in wat je zelf vertelt. En wees vooral nieuwsgierig ook wat de ander te zeggen heeft.
Ja, want hoe meer informatie je boven tafel haalt, des te beter kun je inschatten hoe je dit met gesprekstechnieken waarschijnlijk ook aan kunt vliegen.
Ja, gesprekstechnieken zijn heel belangrijk. Maar het is vooral de intentie waarmee je aan tafel zit. Hè? Dus je kunt zeggen, gewoon luisteren is gewoon een vaardigheid. Hè? Ik hou mijn mond. Maar het betekent ook dat je de intentie hebt om de ander echt te zien en te horen. Uit onderzoek blijkt dat dokters na gemiddeld 18 seconden hun patiënt onderbreken. De tijd dringt, de oplossing is daar, we gaan maar door. Dus dat is best ingewikkeld om je mond te houden en nieuwsgierig te zijn en niet linea recta naar je eigen oplossing te gaan. Ja, dus je hebt dat inzicht nodig in behoeften en belangen van de ander. Je moet die van jezelf op tafel leggen, want als je dat namelijk niet hebt, dan kun je niet in de volgende fase, stap 3, goede oplossingen met elkaar bedenken.
Ja, daarvoor heb je ook een model, dat noem je het Bob-model.
Ja, Bob betekent dat je eerst beeldvormend, eerst breed kijkt. Goh, welke oplossingen zijn er? En dat je dan per oplossing een oordeel vormt. Goh, wat vinden we hier eigenlijk van? Wat zijn de plussen? Wat zijn de minnen? De voor's en de tegens? En de derde B, die staat voor besluitvorming. En dan, dat is eigenlijk al het haakje naar de fase 4 van de brug. Namelijk afspraken maken. Je neemt een besluit in aan het einde van fase 3. En vervolgens ga je daar hele concrete vervolgafspraken over maken.
Ja, hier heb je ook een hele mooie tekening erbij. Van twee ijsbergen, waar je boven de waterlijn ziet dat er twee artsen tegen elkaar staan te schreeuwen met twee standpunten inderdaad. En daaronder komen ze over elkaar heen. Is er een overlap van die twee ijsbergen. En daar is die gezamenlijkheid. En dat is wat je wil bereiken om die afspraken dus te maken.
Ja, en die is er altijd. En het is belangrijk om die gezamenlijke belangen ook concreet te maken. Want een glas dat al half vol is, dat stimuleert veel meer dan waar onze verschillen allemaal zitten. Hè? Het half lege glas. Regelmatig vragen mensen aan mij van, goh, is het nodig dat iemand bijvoorbeeld snapt hoe dat werkt met feedback geven en ontvangen? Is het nodig dat iemand de brug kent? Dat is heel fijn hoor, maar dat is niet per se nodig. Als je de ander meeneemt in wat je doet en wat je intentie is en daar het zelf het goede voorbeeld geeft, dan is dat heel impactvol. Hè? Want we hadden net ook al geconstateerd, gedrag roept gedrag op. Hè? En je hebt altijd invloed op je eigen gedrag. En daarmee heb je indirect altijd invloed op het gedrag van een ander. Dus verbeter de wereld zou ik zeggen, maar begin vooral bij jezelf.
Ja, en zo zijn we dus geklommen, de ijsberg, van het diepste puntje in de oceaan. via zijn en willen, via voelen en denken naar gedrag.
Doen.
Exact. Dankjewel voor dit gesprek. Dit was aflevering 5 van de 6-delige podcastserie.